Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Van de Franse slag tot leven als schot in Frankrijk. Van stokbrood tot staking en van ingeslapen Frans dorpje tot het Louvre. We hebben allemaal een bepaald beeld in ons hoofd van Frankrijk en de Franse cultuur en gebruiken. Maar klopt het traditionele beeld dat wij van het land hebben nog wel? Of ziet het moderne Frankrijk er inmiddels heel anders uit? En hoe gaat president Macron zijn tweede en tevens laatste termijn als president vervullen? En zitten de Fransen wel op zijn plannen te wachten? Ik neem La France deze week onder de politieke en culturele loep met 5 experts. Een BNR's Big Five over Frankrijk. Vandaag is Peter Giessen bij mij, hij is redacteur en commentaar Europa bij de Volkskrant. Hij was 5 jaar lang correspondent in Parijs. Over zijn tijd daar en over Frankrijk schreef hij het boek Retour de France. Welkom. En we gaan elkaar inderdaad tutoyeren, dat hebben we gewoon afgesproken. Zo, ja, zo'n koptelefoon is ook altijd weer winnen als je bij de krant werkt. Ik heb er helemaal geen zin in en zo. Je moet zelf maar weten of je hem opzet of niet. Maar straks komt er even wel een vraag voor je. Eerst even, voordat we uitgebreid over jouw correspondentschap praten, wil ik 2 dingen van je weten. De eerste is Macron inmiddels de belangrijkste leider in Europa? Of is hij vooral zelf degene die dat denkt?
Hij zal het zelf inderdaad wel denken. Ja. Ik vind wel dat hij inhoudelijk in Europa veel voor elkaar heeft gekregen. In 2017 heeft hij de bekende toespraak gehouden aan de Sorbonne, waarin hij uiteenzette dat Europa volgens hem meer op eigen benen moest staan op het gebied van veiligheid, economie, grondstoffen, nou, noem maar op. Hè. Dat zijn precies de dingen die nu allemaal spelen, waar destijds veel landen toch niks van wilden weten, omdat ze op de wereldhandel vertrouwden. En nu zie je toch dat besef, hè, dat Europa zich moet handhaven in een wereld die steeds vijandiger wordt. En met Amerika waar je niet echt van op aan kunt. Met China dat zich steeds assertiever en agressiever gaat opstellen. En dat het belangrijk is dat Europa ook zelf dingen maakt en zich verzekert van grondstoffen. Dat besef is wel echt doorgedrongen. Dus in die zin heeft hij denk ik veel bereikt. Het zijn wel allemaal dingen die nog allemaal in de praktijk waargemaakt moeten worden. Maar zo'n ideologische slag heeft hij wel gewonnen, denk ik. Tegelijkertijd zie je dat zijn gezag natuurlijk echt is afgebrokkeld. En er wordt vaak gezegd in Brussel, je bent in Brussel even sterk als je thuis bent. Nou ja, Macron is erg zwak op dit moment thuis. Dus.
Ja, nou ja, goed, hij heeft nog 4 jaar om daar wat aan te doen. Daar gaan we straks uitgebreider op door. En ten tweede, heb je ooit gezegd in een ander interview met de Britse cultuur dan met de Franse cultuur? En waarom ben je dan toch correspondent in Frankrijk?
Ja, dat is gewoon puur toeval. Ja. Ik had ooit gesolliciteerd op Londen, maar ben toen niet geworden. En toen kon ik wel naar Frankrijk. Maar goed, ik heb
een troostprijsje naar Frankrijk.
Ja, dat was een soort troostprijs inderdaad. Maar goed, ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb een fantastische tijd gehad daar.
Nee, maar ik sprak jou net. Dat vind ik heel mooi. Je zegt, je voelt de mooiste tijd, zelfs als je nu terug de mooiste tijd van je leven.
Dat was echt de mooiste tijd van mijn leven. 5 jaar in Parijs gewoond. Ontzettend veel meegemaakt. Dat was ook de tijd van de aanslagen. Dat was natuurlijk wat minder leuk, maar ja, wel heel interessant.
Ja, Charlie Hebdo, Bataclan.
De opkomst van Macron, die heb ik toen verslagen. Dat was een geweldige verkiezingsrace, waar de gekste dingen gebeurden. Maar ook uiteindelijk Macron kwam bovendrijven. En in een klimaat van hoop. En ik heb zelf daar ook heel positief over geschreven destijds. Ik kreeg ook wel kritische reacties van lezers. Hemelt die vuige neoliberaal Macron veel te veel op.
Ja, de fanboy van deze vuige neoliberaal. En dat in de Volkskrant, dat kan allemaal toch niet. Dat is ook, heb je er later spijt van gekregen? Want je zag het bij Obama natuurlijk ook. Dat mensen zeggen, maar wacht even, hoe dan ook. Ik snap het heel goed en dat je zoiets gaat voelen. Maar het blijft een politicus en zo moet je er naar kijken.
Ik geloof wel dat ik verstandig genoeg ben geweest om destijds al een achterdeurtje open te laten. En altijd maar bij te zetten van, hij moet het nog maar waarmaken. Het is ook wat ik toen al zag, was dat zijn boodschap vooral aantrekkelijk was voor hoger opgeleide in de grote steden. En veel minder voor mensen op het platteland of in de periferie. Nou goed, dat is natuurlijk ook wel gebleken. En we hebben eerst de opstand van de gele hesjes gehad. En Ja, en nu speelt het ook weer. Die pensioenkwestie zit iets anders in elkaar. Maar hij spreekt gewoon een heleboel mensen niet aan. En waar het echt mis is gegaan, dat die kloof die er toch al bestond, die is door hem vergroot door zijn optreden, dat als erg hautain wordt ervaren door veel Fransen.
Ja, natuurlijk. Nee, en ook door buitenstaanders, denk ik. Toch nog even wel, waarom die voorkeur aanvankelijk dan voor dat correspondentschap in Londen, boven Parijs?
Ja, goed, ik hou erg van de Britse cultuur. En de Britse humor. En een beetje ironie en understatement. Terwijl de Franse cultuur is een beetje tegenovergesteld. Dus, bombastisch, pompeus. Maar goed, als je er eenmaal zit, leer je daar ook wel een beetje van houden. En wat dat betreft, Macron staat ook wel een beetje voor alles wat ik mooi en niet mooi aan Frankrijk vind. Omdat hij aan de ene kant is hij heel elegant, heel eloquent. Hij kan enorm goed praten. Aan de andere kant, je hebt inderdaad ook dat pompeuze en jezelf heel erg serieus nemen, wat ik minder aantrekkelijk vind.
En wat vond je dan van zijn toespraak? Want jij was erbij, geloof ik, tijdens zijn bezoek hier in Nederland. Wat vond je van zijn toespraak? Ja, waar mensen veel van verwachten?
Ja, ik vond zelf een weinig geïnspireerd verhaal. Want hij, waar we het net over hadden, dat idee van strategische autonomie van Europa. Europa moet op eigen benen staan. Nou ja, hij werkte dat daaruit op het gebied van economie. Maar eigenlijk deed hij niet veel meer dan wat algemene principes formuleren. Die al heel vaak op die manier geformuleerd zijn. En het interessante is natuurlijk, als je dat leerstuk van de strategische autonomie toe probeert te passen op concrete vraagstukken. En hij had het even daarvoor al gedaan op het gebied van veiligheid met zijn ongelukkige opmerking over Taiwan.
Ja, maar was dat echt een ongelukkige opmerking? Want dat zeggen heel veel mensen, maar ik merk dat experts er wel over verschillen. Ja. Want hij heeft natuurlijk in zijn achterhoofd ook, wacht even, waarom zouden we achter die Amerikanen aanlopen? Want ondertussen Amerika en China blijven enorm veel handel met elkaar voeren. Ja. Zelfs opgevoerd.
Ja. Ja. Ja.
Dus zo gek is het niet. En ik denk dat weet ik ook niet. Ik praat ook andere experts hierna dat het misschien wel getimed is. Dat hij dat bewust ook zeer bewust gedaan heeft. Nou, maar jij vindt het toch vooral ongelukkig?
Het was geen slip of the tongue.
Nee.
Maar het is wel op een heel ongelukkig moment. Als je midden in de oorlog met de Oekraïne zit, waarin je erg afhankelijk bent van de Amerikanen. En die Republikeinse senator Marco Rubio, die zei het ook meteen. Van als jullie ons niet willen helpen met Taiwan, prima. Maar dan zoek je het zelf ook maar uit in Oekraïne.
Maar is dat niet dan gewoon de oude machtspolitiek die terugkomt? Dat hij denkt, ik zeg het juist op dit moment. Want ik wil gewoon laten merken dat wij wel degelijk een eigen koers varen. Dat we niet blind achter jullie aanlopen. Want ondertussen die waarschuwingen van Amerika over China, maar zelf dus de handel opvoeren, dat ziet hij ook. Dus dan mag je toch een statement terugmaken.
Ja. Maar je moet je wel kunnen permitteren. Je moet wel op veiligheidsgebied dan ook zeker autonomie hebben. En zeker speelruimte. En als die ontbreekt, ja, dan is het gewoon heel verstandig, denk ik, om je belangrijkste bondgenoot zo tegen de haren in te strijden.
Ja, hij doet veel meer, ook bij die Frans-Duitse assen. Dan provoceert hij ook natuurlijk in zijn toespraak in Den Haag. Want hij hekelde daar die Duitse oostpolitiek, onder Russisch gas dan weer binnengehaald. Kun je ook zeggen, wat moet je daar als Duitser dan van denken? Want dat is ook een stevige, uitlokkende opmerking.
Ja, ja. Ja, Frankrijk en Duitsland, dat loopt natuurlijk niet helemaal lekker op dit moment.
Nee.
Hij provoceert volgens mij Duitsland opzettelijk om zo'n beetje bij de les te houden. En Frankrijk is toch erg bang dat Duitsland steeds verder naar het oosten afdrijft. En dat was eind vorig jaar had je ook zo'n episode waarin Macron zelfs weigerde om gezamenlijk een persconferentie met Scholz te geven.
Oh ja.
En dat zijn wel echt provocaties om Duitsers tot de orde te roepen. Van wacht even, wij zijn er ook nog. De Frans-Duitse as is belangrijk. En jullie brengen die in gevaar.
Nee, dat is goed dat je het zegt. Want dat zijn wel van die momenten. Dat is keihard natuurlijk. Want hoe moeten anderen daar dan weer op reageren? Ja. Maar betekent dat als je nu, laten we zeggen, bijna in voetbaltermen kijkt, dat hij de overhand heeft en aan de winnende hand is Macron ten opzichte van Duitsland?
Ja, Duitsland zit in een hele lastige positie met een coalitie die heel verdeeld is. Daardoor die Duitse slagkracht in Europa is niet zo groot. Scholz is natuurlijk geen heel erg charismatische figuur.
Nee.
Hij heeft ook niet de ervaring van Merkel in Brussel. Hij heeft ook niet zo die Europese reflex. Want Merkel die dacht altijd aan Europa als ze iets deed. Scholz denkt vooral aan Duitsland en aan zijn eigen coalitie en dan pas aan Europa.
Ja, en aan China natuurlijk, waar die auto's wil verkopen.
Ja, ja. Maar goed, dat kun je ook wel voorstellen als eerst het Russische gas wegvalt. Ja. Is het ook al heel veel gevraagd om dan heel principieel te gaan doen over China en te zeggen van, nou weet je wat, dan laten we die Chinese markt ook maar zitten.
Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Maar het is ondertussen wel belangrijk dat die Frans-Duitse as, juist als je over strategische autonomie praat, als je praat over een Europa dat minder afhankelijk van buiten moet worden, ja, dan hoop je dat die as vanuit dat perspectief heel sterk is aan boord. Maar denk je, dat het, ziet het eruit dat dit een soort schermutselingen nu zijn en dat dit uiteindelijk een hechte band gaat worden? Want je kijkt dan ook toch naar de persoon van de leider, speelt een grote rol.
Ja.
Dat lijkt me, dat gaat geen bromance worden zoals tussen Rutte en...
Nee, dat Macron. Verwacht ik ook niet. Die Frans-Duitse as, ja, er is natuurlijk niks anders. Hè? Dus wel, je ziet wel dat het oosten wat sterker wordt in Europa. Maar goed, een land als Polen, dat is gewoon ook, zeker niet met deze regering, helemaal niet geschikt om een leidende rol te spelen op andere dossiers dan Oekraïne. De Baltische landen hebben heel veel gezag, omdat ze altijd voor Rusland hebben gewaarschuwd, maar zijn heel erg klein. Dus er is geen alternatief voor Frankrijk en Duitsland. Dus die as die zal op zich ook wel blijven bestaan. En het fluctueert altijd een beetje. Ook met al naar gelang de leiders die er zitten. Maar het zijn geen hoogtijdagen wat dat betreft.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Peter Giesen, journalist en schrijver van het boek Retour de France. Van 2013 tot en met 2018 was je dus 5 jaar lang correspondent in Parijs voor de Volkskrant. Ja, ook al aardig altijd, mensen willen toch graag weten, waar woonde je eigenlijk in Parijs?
Ja, ik woonde in het tiende, zoals ze dat in Parijs altijd zeiden, het tiende arrondissement. Achter Place de la République woonde ik aan Canal Saint-Martin. Ja. Dat is een beetje een hippe uitgaansbuurt. Veel te hip voor ons, maar...
Ben jij zelf geen hip figuur?
Nee, daar ben ik sowieso te oud voor. Maar verder ben ik niet bijzonder hip. Maar het was ontzettend fijn wonen. En, we woonden op een binnenplaats, dus was heel rustig. En van daaruit stap je de hectiek van die stad in.
Ja, en dan ook inderdaad heel veel meegemaakt en begrijpelijk. Dat je daardoor gewoon, ja, dat je hard gewonnen wordt voor Frankrijk. Maar toch, als je jouw interviews hoort, jouw stukken ook leest over Frankrijk, altijd een beetje ambivalent. Aan de ene kant dus dit positieve verhaal, aan de andere kant ook een enige meewarigheid die er misschien wel in doorklinkt. Of lees ik dat verkeerd?
Een meewarigheid? Dat zou ik dan nog niet bekeken.
Je over de somberheid van de Fransen toch?
Ja, nee, daar heb je misschien wel gelijk in. Ja, er zit een somberheid in dat land. Waar ze niet overheen lijken te komen. En die leidt er onder andere toe dat ze zich enorm vastklampen aan verworven rechten. En dat is ook de grote mislukking van Macron in mijn ogen. Dat hij heeft echt geprobeerd om de mentaliteit van Frankrijk te veranderen en de psychologie van Frankrijk. Hij zei van, ja, kijk, als mensen nou niet meer bang zijn voor de toekomst, en ze krijgen vertrouwen in de Franse economie, vertrouwen in zichzelf, dan krijg je een heel ander land, waarin mensen gewoon veel flexibeler en ondernemender en energieker zijn.
Ja.
En dan is het ook niet meer zo belangrijk dat je een paar jaar langer moet werken, of dat er deze of gene regeling wat verslechterd wordt. En dan kijk je gewoon met vertrouwen naar de toekomst. Dan denk je van, ik maak gewoon gebruik van de kansen die op me afkomen. Dat is ook een hele liberale houding. Die heeft hij geprobeerd om die wel enigszins door te voeren in Frankrijk. En ja, dat is natuurlijk grandioos mislukt. Want, de Franse graaf zich alleen maar meer in dan voor zijn tijd.
Ja, grandioos mislukt, dat is wel pijnlijk. Want hij heeft nog 4 jaar te gaan en dat is helemaal tegen zijn aard. Hij is eerder iemand van, ik mag nog 4 jaar, maar hij moet nu zelf bijna gaan denken, ik moet nog 4 jaar. Wat wel heel vervelend is.
Dat het een kwestie van moeten is.
Oh.
Nou, je weet natuurlijk niet wat er gebeurt. Hè? Dat 4 jaar is ook wel erg lang in de politiek.
Nee, hij lijkt juist nog enorm ambitieus. Hij probeert het toch wel. Dat hij zegt, ik wil ook nog... Oké, de pensioenen, dat is nu gelukt. Ik weet, het is heel vervelend. Ja. En die toespraak maandag. Maar ook toch weer hameren op onderwijs, zorg, arbeidsmarkt. Ja. Belasting omlaag. Allerlei grote plannen die hij ook nog wil doorvoeren.
Ja, ja. Maar goed, zijn speelruimte is enorm beperkt. Hè? Het publieke imago is sterk verslechterd. Met de vakbonden kan hij op dit moment in ieder geval geen zaken doen. En ja, wat heel belangrijk is dat hij geen meerderheid in het parlement heeft. Dus alles wat hij wil, daar moet hij een meerderheid voor vinden. En in de praktijk heb je daar een Rassemblement National van Le Pen. Nou, daar kun je geen zaken mee doen. Kan hij in ieder geval geen zaken mee doen. Hetzelfde geldt voor links, het partij van Mélenchon. Dus wat er eigenlijk overblijft is de Republikeinen. Dat is de oude partij, eigenlijk de oude gaullisten van Sarkozy en Chirac. Die ondertussen heel klein zijn geworden. Maar goed, die heeft hij nodig voor een meerderheid. En En de Franse cultuur past het gewoon helemaal niet om compromissen te sluiten met je tegenstanders op dossiers waar je het eigenlijk wel met elkaar eens bent. Dus die Republikeinen hebben ook die pensioenhervormingen tegengehouden. Terwijl ze zelf in de verkiezingscampagne voor een verhoging tot 65 jaar hebben gepleit.
Maar dat is een hopeloze situatie waar ze in elkaars netten verstrikt raken. Ja. Zou het beter zijn om dan uiteindelijk toch toe te gaan naar een nieuw Frans politiek systeem? Daar heb je natuurlijk vaker over geschreven.
Ja, dat wordt vaak gezegd, een zesde republiek. Dat zou dan meer een parlementair stelsel zijn zoals in Nederland. Wat minder geconcentreerd rond de president. Ik denk zelf dat het beter zou zijn. Omdat je dan gedwongen bent om compromissen te sluiten. En ook omdat die president is eigenlijk een figuur die niet meer van deze tijd is. De figuur van de sterke president is ingevoerd door Charles de Gaulle in het eind jaren 50. In een situatie waarin Frankrijk op de rand van burgeroorlog balanceerde. Vanwege de situatie in Algerije. En dat, oorlog in Algerije ook. Dus op dat moment zei Charles de Gaulle: oké, ik wil terugkomen. Maar dan wil ik wel alle bevoegdheden hebben. En nu zijn we 60 jaar verder ongeveer. En zit je in een hele andere situatie. Waarin je die president die heeft al ontzettend veel macht op papier. Maar juist daardoor trekt hij ook alle vuur naar zich toe. En als hij minder populair wordt, dan komt hij enorm onder druk te staan. En dat heb je gezien met Sarkozy, Hollande en nu ook Macron. Dus het zou naar mijn idee inderdaad beter zijn om naar een parlementair stelsel te gaan. Waarin je vanuit de samenleving worden partijen gekozen en die dan het met elkaar eens moeten worden.
Maar hoe loopt de discussie daar in Frankrijk? Met andere woorden, is er enig draagvlak of zit er enige beweging in?
Ja, dat is iets wat steeds terugkeert. Maar ik zie het eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren. Omdat Fransen wel heel erg gehecht zijn aan het idee van de president. Nou ja, wordt al vaak gezegd, het Republikeinse koning.
Ja, en, nee, zeker. Wij zijn ook niet zomaar van het koningshuis af. Ook al kun je naar de peilingen kijken en denk je, dit is het moment. Maar dan nog, dat gaat niet zomaar.
Nee.
Als je kijkt naar die periode dat jij er was, ik noemde dat net, met Charlie Hebdo, met het Bataclan, en er gebeurde van alles natuurlijk. En het ging natuurlijk heel veel over terrorisme en de islam, en over IS, Wellebecks en boeken, alles werd erbij gehaald. Maar IS leek verslagen, maar komt nu toch weer terug. Speelt het in Parijs en Frankrijk ook een rol?
Het valt mij op dat er heel weinig over gesproken wordt. Ja. Het is natuurlijk altijd wel op de achtergrond aanwezig. Ook in het onderwijs. En toen ook nog, het was niet zo lang geleden, die leraar die onthoofd werd. Dat was ook een hele schokkende affaire. Ja. Ook voor Frankrijk, ook het idee dat de juiste school die moet Franse kinderen opvoeden tot republikeinse burgers. En als het dan, nou ja, de school zo in het hart wordt getroffen, dat werd als een enorme schok ervaren. Maar het is veel minder dan in mijn tijd. Maar goed, dat geldt voor Nederland natuurlijk ook. Zelfs Wilders hoor je veel minder over de islam praten dan.
Maar je hoort wel natuurlijk de AIVD deze week ook weer met een rapport. En die zeggen, let op, de IS komt ook weer terug. Ja. Ook in jouw krant vandaag, groot verhaal erover. Dus ik denk, ja, dan speelt het hier wel. Er worden weer waarschuwende schoten afgelost.
Ja, goed, het zijn natuurlijk golfbewegingen. En je moet niet verbaasd opkijken als het over 2-3 jaar weer een item is.
Had je het net over het onderwijs en hoe ontzettend belangrijk dat natuurlijk is ook. En als je naar het onderwijs kijkt, ja, dan zien we in Nederland af en toe hebben moeite, leraren, om orde te houden in een klas. Dan gaat het altijd over hiërarchie. Hoe zit dat in Frankrijk? Want ons beeld van de Fransen blijft toch nog steeds van een sterke hiërarchische maatschappij. Met inderdaad die sterke president, die gaullistische president. Maar ook aan de andere kant natuurlijk gewoon in het bedrijfsleven. Je moet heel goed weten waar je staat in de pikorde. Is dat nog steeds het geval?
Ja, het is natuurlijk zeker vergeleken met Nederland. Het is een hele formele hiërarchische samenleving.
Ja.
En er wordt ook al gezegd door mensen dat dat een van de verklaringen is voor het sombere, zoals die somberheid van de Fransen. Dat je veel mensen vanaf jongs af aan op school klein worden gehouden. En met een heel streng onderwijssysteem dat heel weinig ruimte laat voor eigen initiatief. Ik sprak een keer moeder die zei van, ja, je hebt nog echt dictees, hè? Dat op zich wel goed is, vind ik. Maar goed, dan gaan zo'n juf die ging dat dan nakijken. Eén fout en punt eraf. Maar toen ze bij de nul kwam, begon ze gewoon door te tellen. Dus op een gegeven moment had het kind min 40 voor een dicté. En zei, ja, het is zo demotiverend. Want als je dan je best doet en je verbetert jezelf, ja, dan zit je misschien op min 20 of zo.
Nee, het is feitelijk juist, maar het is vreselijk. Ja. Mijn gasten die stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Rudy Westers, is oud-directeur van het Instituut Nederlanden in Parijs. En die had deze vraag voor jou.
De rijkste man ter wereld van 2023 komt uit Frankrijk. Bernard Arnault, topman van het luxe concern concern LVMH. De rijkste vrouw ter wereld in 2023 komt ook uit Frankrijk. Françoise Bettencourt-Meyers, de erfgename van het verzorgingsmerk L'Oréal. Vraag, hoe verklaart Peter Giese dat de rijkste man en de rijkste vrouw ter wereld nu juist in Frankrijk wonen? Is dat toeval of hebben ze een fijn fiscaal klimaat?
Nou, Peter Giese, verklaar maar wat de reden is.
Het korte antwoord is dat de tech-aandelen sterk zijn gezakt. Terwijl die luxe concerns heel goede zaken hebben gedaan. En daardoor komt het dat de Amerikanen op die ranglijst van de rijke mensen gezakt zijn en de Fransen gestegen. Dus wel interessant inderdaad dat fiscale klimaat. Want Macron heeft bij zijn aantreden de belasting op grote vermogens afgeschaft. En dat heeft sterk bijgedragen aan zijn imago als de president van de rijken.
Ja. Waarom heeft hij dat gedaan?
Nou, zijn verhaal was, het levert gewoon te weinig op. Want de rijke Fransen die gaan naar het buitenland. Hè, gaan naar Johnny Hallyday, de zanger, die woonde in Gstaad in Zwitserland. Ja. En zo waren het nog van, Depardieu zat in Rusland. Charles Aznavour in Monaco. Hij zei, als we die belasting nou afschaffen, dan blijven ze in Frankrijk. En dan investeren ze ook in ons eigen land. Dus dat is veel beter.
Ja, een rationeel argument, maar goed. Met een sentiment doet het wat anders. Morgen dan praat ik met Marcia van, die is aan te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Ja, en natuurlijk, Peter heeft nog veel vertellen. We horen het ook. Straks praat ik verder met Peter Giese. En dan gaat het over de Franse identiteit. Blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de Franse wereld. Morgen is Marc Chavan te gast. Emeritus hoogleraar journalistiek en oud-gediende van NRC. Inmiddels verbonden aan de correspondent. Mijn gast vandaag is Peter Giese, redacteur Europa bij de Volkskrant en voormalig correspondent in Parijs. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Frankrijk, uiteraard zou ik zeggen. En de Franse identiteit. En om met het laatste dan te beginnen. Je kwam aan in Frankrijk. Je kon van politieke partijen en actiegroepen geen telefoonnummers vinden. Wat eigenlijk wel vrij bijzonder is, want je werd geacht die mensen allemaal te kennen. Maar hoe zit het dan precies in Frankrijk? Want dat zijn van die harde lessen volgens mij die meteen aankomen.
Ja, de Franse samenleving is erg wantrouwig. Dus ik sprak een keer een Nederlander die al een tijd zat. Die zei ik tegen me van Fransman reageert nooit op een mailtje van iemand die hij niet kent. Is dat een beetje een generalisatie. Maar het is wel zo dat er vaak wordt er niet gereageerd op mail. Als je dan gaat kijken, hoe kan ik iemand bereiken? Dan vind je op sites bijvoorbeeld geen telefoonnummer. Alleen zo'n soort e-mailformulier. Waarvan je zeker weet dat je nooit antwoord krijgt. Dus het is een beetje een samenleving waarin mensen in het begin wantrouwig zijn. Ook willen weten van wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dus als een of andere gekke Nederlander mailt met misschien ook nog een paar spelfouten of grammaticale fouten, dan denken ze van hoeven we niet serieus te nemen. Plus dat ze vinden dat als die Nederlander informatie wil of zo, dan moet hij maar moeite doen om te laten zien dat hij echt serieus is. Dus een beetje een samenleving waar je je moet doordringen, zal ik maar zeggen.
Maar toch vind ik het wel verbazingwekkend. Omdat als je namelijk vergelijkt met België, ik weet niet of het nu nog zo is, maar tot voor kort kon je gewoon daar als journalist, ook in Nederland, gewoon met ministers bellen om een afspraak te maken. Zonder tussenkomst van de secretaresse. Dat is pas gek. Als je dat voor het eerst meemaakt. En denk je nou, Frankrijk en België, katholieke ondergrond, speelt een grote rol. Dan daar kun je de verklaring dan niet in zoeken. Nee. Wat zou het dan wel zijn?
Nee. Het is een... Er wordt wel gezegd dat de Franse samenleving is hiërarchisch en autoritair. En dat heeft te maken met de erfenis van het katholicisme. Dus in België dan kennelijk niet zo, maar Frankrijk speelt denk ik wel een grote rol.
Maar hoe kun jij dan vertrouwen winnen? Want dan ben je inderdaad die Nederlander, die ook, hoe goed je de taal ook spreekt en schrijft, je zult het nooit op dat niveau kunnen. Dus ze zullen je toch altijd als de buitenstaander blijven beschouwen, altijd enige wantrouwen hebben. Wat doet hij met mijn informatie? Hoe heb je toch vertrouwen kunnen winnen?
Ja, nou, uiteindelijk, ik weet ook niet precies hoe dat gegaan is. Maar het gekke is dat je, terwijl je zelf denkt van, ik doe nog steeds hetzelfde. In mijn mails of in mijn manier van mensen benaderen. Naarmate je langer zit, gaat het toch wat makkelijker. En dat is waarschijnlijk toch een kwestie van dat je toch de codes onwillekeurig beter beheerst. Zonder dat je het zelf nou zo in de gaten hebt.
Heb je die codes kunnen doorgronden? Want je ziet dat wel, dat werkt natuurlijk heel goed. Als je echt letterlijk het kan iets begrijpen, vind ik nog anders dan doorgronden. Want als je dat eenmaal kan, ja, dan voel je als een vis in het water.
Ja. Nou, ik geloof niet dat ik het helemaal doorgrond heb wat dat betreft, hoor. Ik ben toch altijd echt ontzettend Nederlands gevoeld in Frankrijk.
Maar wat betekent dat ontzettend Nederlands voelen? Mensen kunnen zeggen, ik weet nog wel in het begin ook, voor de allereerste keer dat ik als studentje daar in Frankrijk, dan voel je toch altijd ook wat lomper. Iedereen is echt eleganter, hoe dan ook, vriendelijker, beschaafder tegen elkaar. Dat was je niet op die manier gewend, in ieder geval. Dat soort dingen blijven altijd spelen. Dat soort
ook een zekere elegantie, hè? Je kunt je beste pak aandoen en dan sta je naast de Fransman. Dan voel je toch altijd een beetje verkreukeld.
Ja, dat blijft hoe dan ook, hè? Of heb je daar gewoon toch een flinke stap in kunnen zetten? Dat je op de redactie opeens kwam en denk, wat is er met Peter gebeurd?
Met een kledingbudget, ja. Nee, op de een of andere manier lukt me dat toch nooit.
Ik vond het mooi dat jij in een paar stukken, en datzelfde woordje, ik weet niet of het toeval is, of dat mijn oog erop viel, maar dat jij een paar keer in stukken terugkijkend, terugblikkend over de Fransen zegt, ik ben ze altijd als raar blijven zien.
Oh ja.
Beetje raar.
Raar, ja. Nou, raar in de zin van anders. Dan,
van anders.
Ja, je hebt ook grapjes en zo. Dat is natuurlijk sowieso het moeilijkste wat er is in andere taal. Hè? Dat,
ja.
Grappen en met name woordgrappen. Je voelt je altijd een soort afstand. En op de een of andere manier is dat met Fransen ook wel wat meer dan met Engelsen of met Duitsers.
Ja, het is wel heel lastig, want het is natuurlijk de manier, zeker voor ons journalisten, om het ijs te breken.
Ja.
Als je met wie dan ook zit, dan lukt het misschien een beetje. Ja. Dat is, had je daar iets voor gevonden? Of is dat, dacht je van, dan moet ik niet eens proberen? Dat werkt gewoon niet.
Nee, dat grappen maken deed ik niet zoveel daar.
In Frankrijk heb je een vrij hoge levensstandaard. Hè? Als we toch kijken naar al die atlassen die je hebt ook. En Gail Brulé heeft dat geschreven in zijn Geografie van Geluk. En toch zijn ze vrij ongelukkig. Altijd toch weer die twee tegenstellingen.
Ja.
Dat is best vreemd.
Ja.
Wat zit daarachter?
Ja, god, het is heel moeilijk om dat echt te verklaren. Wat Gail Brulé zegt is dat hiërarchische samenlevingen zijn over het algemeen ongelukkiger dan samenleving met meer vrijheid. Ik vertelde net al van het Franse onderwijs, hè, dictees met waar je min 40 kon scoren.
Ja.
Veel mensen worden toch van jongs af aan klein gehouden. Eigen initiatief wordt dan niet aangemoedigd. Dus mensen zijn vaak bang om fouten te maken. In bedrijven, dat speelt ook op de achtergrond van die pensioendiscussie of pensioenstrijd nu. Dat mensen gewoon heel ontevreden zijn over hun werk. En ook vanwege de hiërarchische houdingen waarbij chef nog echt een chef is. Dus relatief weinig ruimte voor eigen initiatief. En dat leidt denk ik wel tot een wat sombere en defensieve levenshouding.
Nou ja, je noemt het ook wantrouwig, hè? Want dat heeft dan inderdaad ook weer mee te maken. Dat is een beetje, laten we zeggen, de gemiddelde Nederlander herkent het van de ober op het terras. Dat is gewoon de regisseur, de baas in het restaurant ook altijd. Ik heb het heel vaak gezien eigenlijk als zeer professioneel, hoe iemand daar optreedt. Want zo'n ober is er ook op tijd. En je hoeft niet lang te wachten met afrekenen, met bestellen. Het gaat altijd vlekkeloos. Er worden geen weinig fouten gemaakt.
Ja, dat is inderdaad ook wel een discussie altijd tussen Nederlands en Fransen. Waarbij de Fransen vinden dat die Nederlandse werkstudent die ontzettend vriendelijk is. Ook niet in alle gevallen overigens, maar goed. Een beetje stuntelig en zo, dat vinden ze helemaal niks. Terwijl wij dan zeggen, ja, maar hij is aardig en heeft een leuk woordje voor ons over. Zij hebben liever dus een beetje zo'n Noorse man die in ieder geval op tijd met de drankjes komt.
Ja, maar ja, goed, dat is daar wel belangrijk. Ik bedoel, het is niet alleen maar cliché, het is ook dat werkt nog steeds een beroep daarover.
Ja.
Het is niet van, dat mag een werkstudentje doen, je moet er wat voor kunnen en zo. En ook daar is strakke hiërarchie in die restaurants altijd.
Ja, ja. Met jij hebt verschillende rollen, hè? Iemand die ontvangt, ja. Een baas die dan staat te kijken en dan het werkvolk dat met de drankjes komt en met de schotels.
Het is een motoneelstukje altijd, dat wordt opgevoerd. Ja. Dan heb je in Nederland ook een andere atlas, namelijk de atlas van Afgehaakt Nederland. Hè, over de mensen die gemarginaliseerd worden door de politiek, door de Randstad. BBB heeft daar natuurlijk heel veel winst kunnen maken. Kun je zo'n soort atlas op een misschien iets andere manier, maar kun je die ook maken van Frankrijk?
Nou, sterker nog, ik denk dat de eerste atlassen in dat genre in Frankrijk gemaakt zijn. Bijvoorbeeld de demograaf Hervé Lebras. Die heeft 10 jaar geleden zeker, nog langer, heeft hij dat soort kaarten gemaakt van Frankrijk. En daar zie je natuurlijk heel duidelijk dat bepaalde gebieden, buiten de grote steden eigenlijk, dat die gewoon veel armer zijn dan anderen. En ook op allerlei gebieden veel lager scoren. En ik denk dat toen ik terugkwam 5 jaar geleden, toen sprak ik met iemand over en toen had ik een minder gelukkige observatie. Ik zei zo'n tegenstelling tussen stad en platteland, dat bestaat eigenlijk niet in Nederland. Nederland is zo klein en zeg maar al de mensen die op de Veluwe wonen, die werken allemaal in Utrecht of in Den Bosch of in Amsterdam. Die verschillen zijn veel kleiner. Nou ja, dat was een niet erg vooruitziend van mijn kant. Maar wat je wel ziet, in Frankrijk zijn die verschillen nog veel groter. En het isolement van het platteland is groter. De afstanden zijn groter. De armoede is ook groter. Dus die tegenstelling is wel een stuk scherper. En ik denk ook dat je iedereen dat wel herkent als je in Frankrijk op vakantie bent. En je rijdt door een dorpje waar de helft van de huizen zijn de luiken dicht. De verf is afgebladderd. Je ziet bijna niemand meer op straat. Misschien een oud vrouwtje voorbij schuifelen. En je denkt, van, ja, als ik hier jong ben, dan zou je maar één ding kunnen doen. Dat is gewoon zo snel mogelijk wegwezen.
Het is echt, het heet dan de ontvolking, denk ik, van het platteland. Maar dat zie je ook gebeuren. Maar dat betekent, dat is nogal wat. Dat is inderdaad een, het ziet er dan bijna derde wereldachtig uit op sommige plekken.
Ja.
Wat heeft Macron bijvoorbeeld? Heeft hij daar iets mee? Ziet hij dit en vindt hij dat dat ook hard moet aangepakt worden? Dat is echt de strijd om de infrastructuur moet anders.
Dat is natuurlijk altijd een Achilleshiel geweest. En toen hij aantrad, heeft hij een nieuw ministerie gevormd van territoriale cohesie.
Mooie naam.
Het is wel een mooie naam. Ik dacht ook van, ik heb hem meteen op contact gezocht. Want ik dacht van, nou, daar gaan interessante dingen gebeuren. En vervolgens heb ik eigenlijk nooit meer iets van gehoord.
Dus, het ministerie van territoriale cohesie. Ja. Dat is toch echt heel gek eigenlijk. Want dan denk je, dan heeft hij juist hem kennende Macron, heeft hij grote plannen mee. Er gebeurt niets mee. Maar betekent dat ze het platteland langzamerhand aan het lot overlaten? Dat ze het bijna hebben opgegeven dan?
Ja, er wordt natuurlijk wel geprobeerd om daar iets aan te doen. Maar het is toch hetzelfde zie je in Nederland. Het is heel erg moeilijk om in die dunbevolkte gebieden publieke voorzieningen overeind te houden. Er wordt in Nederland ook over geklaagd. Buslijnen, postkantoor, winkels, scholen. Als gebieden zo dun bevolkt zijn, dan lukt het haast niet meer om die open te houden.
Maar hebben die Fransen één ander debat niet? Wat wij wel hebben natuurlijk, het stikstofdebat. En niet een beetje ook hebben wij dat. De hele bouw wordt stilgezet, die grote discussie. In Frankrijk bestaat die wel, bestaat die niet of nauwelijks?
Nee, ik ken het in ieder geval niet. Het grote verschil is natuurlijk dat en Frankrijk veel groter is en de landbouw veel minder intensief. Ik ben er ook wel eens geweest bij een koeienboer. Die heeft dan 30 vleeskoeien of zo. Die staan dan gezellig in de wei tegen de heuvels. Dus het is vaak niet biologisch, maar wel veel kleinschaliger dan in Nederland. Dus zeg maar de belasting door stikstof is gewoon veel kleiner.
Ja, dat betekent dat ze, Macron kan opgelucht ademhalen. Dat hij in ieder geval dat dan niet mee te maken
heeft.
Maar voor hem is het heel lastig om de 5 jaar. Want Frank is een bang land geworden. En hij is nou net de representatie van iemand die niet bang is. En die verandering wil.
Ja.
Dat gaat niet meer goed komen als ik jou zo beluister de komende 4 jaar.
Nou, het lijkt me sterk omdat hij zo weinig speelruimte heeft. Hè? Ook politiek. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Het feit dat hij die parlementaire verkiezingen verloren heeft. Waardoor hij geen meerderheid meer heeft in de Assemblée Nationale. Daardoor kan hij ontzettend weinig voor elkaar krijgen. En is hij toch afhankelijk van goodwill of politiek krediet. En goed, dat heeft hij ook grotendeels verspeeld. Maar goed, je weet nooit wat er gebeurt. Hè? De omstandigheden kunnen veranderen, vooral de druk van buitenaf. Je kan toch weer voor meer cohesie en samenwerking zorgen.
Daar gaan we straks over. Want we gaan straks praten over de toekomst van Frankrijk.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voor gekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van Frankrijk. Eerder deze week sprak ik met Nick Pas, historicus en Frankrijk-kenner en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn gast is Peter Giessen, redacteur buitenland bij de Volkskrant, commentaar Europa, voormalig correspondent in Parijs. Ja, wat het Peter over die Franse identiteit, over de ontvolking ook van het platteland, maar laten we ook de positie van Frankrijk in Europa bespreken. Want Frankrijk wordt vaak ook een beetje in de cliché-termen de leider van Latijns-Europa genoemd. Maar is dat nog steeds een terechte omschrijving?
Ja, denk wel. Je ziet toch dat... Het was altijd zo dat Duitsland stond voor Noord-Europa, Frankrijk voor Zuid-Europa. Dat is nog steeds het geval. Hè? En daardoor werd die Frans-Duitse as kon dan heel Europa afdekken. De zaak is natuurlijk wel gecompliceerder geworden doordat er Oost-Europa bij is gekomen en ook sterker is geworden. Maar je ziet nog steeds wel dat Frankrijk toch de vertegenwoordiger is van het zuiden.
Zeker, dat betekent dus ook dat naar economie wordt gekeken, naar politiek wordt gekeken. Voor Frankrijk is het in ieder geval heel duidelijk politiek boven economie. Althans, zo is het altijd geweest. Ja. En zo is het nog steeds ook onder Macron en zo zal het ook blijven.
Ja, kijk, Macron is vaak neoliberaal genoemd. Dat is volgens mij niet terecht. Hij is wel liberaal, maar hij is echt een Franse liberaal. Die is toch een hele belangrijke rol ziet weggelegd voor een sturende staat. En dat is ook zijn Europese inzet. Hij wil dat ook in Europa wil hij van bovenaf meer sturen. Hè, dat bijvoorbeeld ervoor zorgt dat Europa eigen chips produceert en niet alles uit Azië haalt, waardoor het heel afhankelijk is. Dus die politieke rol is nog steeds heel belangrijk. Dat is het idee van, we moeten niet alles aan de economie en de markt overlaten, maar de politiek moet de wil van het volk uitvoeren. En van bovenaf die samenleving ordenen.
Nou ja, en dat krijgt hij ook voor elkaar. Als je kijkt naar de pensioenen, dat gaat hij met veel meer dossiers ook voor elkaar krijgen. Maar je blijft daar sceptisch over. De komende 4 jaar kan hij natuurlijk nog wel iets gaan doen. Je weet het niet. Het is nog een flinke tijd, mag je steeds zeggen. Het is niet iemand die bij de pakken ook neer gaat zitten. Maar is er één ding uit te halen van je denkt, hier gaat hij ons misschien wel allemaal verbazen. Want hier liggen wel mogelijkheden voor hem. Nou, ik zit ook te kijken. Belasting verlagen, ja, dat is. Maar dat is niet een echt verhaal.
Nee, maar ja, de Franse staatsschuld is nu geloof ik 113% van het BBP. Dus nou, zoveel ruimte voor belastingverlaging is er ook weer niet, zou ik zeggen. Hij heeft in die toespraak heeft hij gezegd van dat er nu 100 dagen aankomen, hè, waarin hij een soort relance, opnieuw begin van zijn presidentschap wil bewerkstelligen. Ik vind die 100 dagen vind ik een hele wonderlijke woordkeuze, omdat het wordt wel vaker gezegd voor de beginperiode van een nieuwe regering. En dat is al een beetje gek als je er 6 jaar zit. Maar 100 dagen wordt zeker in Frankrijk natuurlijk heel erg geassocieerd met de 100 dagen van Napoleon. Ja. De periode tussen Elba, hè, dat is een terugkeer, en Waterloo, dat is een definitieve nederlaag. Dus ik vond dat heel wonderlijk. Want ik denk van ik zie ook niet in hoe je met deze plannen, hè, zoals die maandag ontvouwde, hoe die zijn Waterloo zou moeten voorkomen. Maar.
Nee, tenzij die misschien vol gaat inzetten op de klimaattransitie, alsof hij het zelf bedacht heeft. Want dat kan niet natuurlijk heel goed, terwijl we weten dat we het allemaal doen. En heeft natuurlijk één sterk punt vergeleken met Duitsland, waar de laatste kerncentrale gesloten is. En Frankrijk heeft nog steeds 70% van de energie wordt opgewekt met kernenergie. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat langzamerhand volkomen genormaliseerd is in Frankrijk?
Ja, dat heeft een politieke reden. In Frankrijk dan zie je toch weer dat punt van die strategische autonomie, wat een heel oud Frans punt is. Wat ook al door president de Gaulle werd gelanceerd. Frankrijk moet niet afhankelijk zijn van anderen. En in dat geval destijds, jaren 60, jaren 70, was het natuurlijk vooral het Midden-Oosten met een olie.
Ja.
Dus om daar minder afhankelijk van te zijn, hebben ze op grote schaal kerncentrales neergezet. En daar profiteren ze nu wel van. Ik vraag me wel af of dat ook geen problemen gaat opleveren. Want ik weet dat ik er toen zat. Toen gesproken met mensen uit de kerncentrale wereld. Die zeiden van ja, god, die centrales zijn allemaal zo eind jaren 60, begin jaren 70 neergezet. En een goede tijd toen de staatsschuld laag was en er veel geld was. Ja. En nou beginnen ze toch allemaal een beetje op een einde te lopen. Qua levensduur. En daar wordt er allemaal op gekalifaterd. En de levensduur wordt verlengd. Maar op een gegeven moment zijn natuurlijk wel enorme investeringen nodig.
Ja. Misschien heeft hij één voordeel. Namelijk de nadruk nu op industriebeleid in het verlengde hiervan. Want dat is terug van weg geweest. In ieder geval in Amerika tot vele verbazingen. Ze kunnen ook niet anders door de nieuwe verhoudingen in de wereld. Mm-hmm. In Nederland ook, kleine Nederland. Maar je ziet het ook bij von der Leyen, Macron kunnen daar gezamenlijk in optrekken. Ja. Is dat iets waar hij dan misschien wel echt, laten we zeggen, een grote zege kan behalen?
Ja, nee, dat is wel iets waar hij in ieder geval in Europa punten mee kan scoren. Dat is toch een Frans punt wat steeds meer weerklank vindt. Maar ik zie nog niet 1, 2, 3 hoe hij daar in eigen land echt van kan profiteren. Het is wel altijd zijn beleid geweest. Van, ja, Frankrijk moet een leidende rol spelen in Europa. En Fransen vinden dat mooi, hè, als Frankrijk als een soort trotse natie die gewoon de hele wereld een leidende rol speelt. En hij dacht van ja, als ik dat voor elkaar krijg, dan kan ik daar ook weer electoraal van profiteren. Maar goed, hij heeft zijn Europese beleid is vrij succesvol geweest, maar het heeft niet geleid tot enige waardering in eigen land tot nu toe.
Nou ja, en dat betekent dat er toch met enige angst en beven naar de toekomst wordt gekeken. 2027 is ook weer dichtbij natuurlijk. Dan moet hij weg, hoe dan ook, want dan heeft hij daar zijn termijnen zitten erop. En hij heeft natuurlijk een beweging, wat die Fransen vaker doen, een beweging om hem heen gecreëerd. Je zou zeggen, zijn er mensen die hem op dat gebied kunnen opvolgen? Of nieuwe, laten we zeggen, nieuwe helden die aan de horizon kunnen opdoemen? Of wordt het toch echt een strijd tussen Le Pen en wie dan ook? En zij gaat met gemak winnen?
Nou, dat Le Pen met gemak zal winnen, dat zie ik niet gebeuren.
Ja, ze zit al boven de 40%. Ja, ja. En de peilingen nog hoger.
Ja, ja. Maar goed, om met Le Pen te beginnen. Dat op zich is dat natuurlijk toch wel echt onrustbarend. Ik heb zelf de verkiezingen van 2017 meegemaakt. Toen scoort ze 33%. En toen werd er al gezegd, van, ja, dat bestaat toch eigenlijk niet. Hè? Zo hoog, dat ongelooflijk. Ze deed toen in de campagne heel slecht. Dus het idee was wel van, nou, die is gewoon, dat is gewoon afgelopen met haar. Het is gewoon iemand die niet presidentiabel is. Maar goed, nou heeft ze in 2022 haalt ze 41%. Dat is toch veel hoger. En de vraag is inderdaad van, hoe gaat het de volgende keer? En dat, het is wel heel gevaarlijk. Dat moment dat Le Pen kan winnen, komt wel naderbij. Ik denk dat toch heel veel mensen op het laatste moment ervoor zullen terugschrikken. Maar goed.
Ja, dat dachten mensen inderdaad in Amerika, maar Trump ook. Maar dat is een andere discussie. Mijn gasten stel ik af vragen via de kettingvragen. Jij mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Mark Chavan, oud-gediende van NRC. Senior correspondent bij De Correspondent. Wat wil jij aan hem vragen?
Ja, Mark, in het jaar 2000 schreef je het boek Frankrijk achter de schermen. Waarin je Frankrijk beschreef als een land dat weliswaar vasthoudt aan zijn tradities. Maar ook, als dan citeer ik even, een reizende economische ster die afrekent met staatskapitalisme zonder kapitaal en de al te vertrouwde corruptie. Dat is een heel vrij optimistisch beeld over een Frankrijk dat zichzelf moderniseert. En ik ben benieuwd hoe je terugkijkt op dat moment en op de afgelopen 20 jaar, wat er sindsdien gebeurd is. Hoe beoordeel je die ontwikkeling?
Nou, die vraag wordt mooi beantwoord. Dankjewel, Peter Giese, voormalig correspondent in Parijs en schrijver van het boek Retour de France. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh, yeah.